Ja, er zaten wat prachtige liederen in de liturgie, vond ik zelf. Het ging over een schaapje en een goede herder, gelukkig. En dat schaapje, dat op een gegeven moment moest die goede herder zelfs in het donker zoeken. Het schaapje was de weg kwijtgeraakt. En ook in het laatste lied, als het donker wordt en mij het licht ontbreekt. En daar gaat eigenlijk het gedeelte van vandaag ook over. Het is een stukje dat Paulus geschreven heeft over de omstandigheden die gaande zijn in de huidige wereld. En het typische is dat die omstandigheden vaak de oorsprongen daarvan niet zichtbaar zijn. En misschien is het toch goed, we hebben in de gemeente afgelopen half jaar met diverse, met name jonge, ouders van wat jongere kinderen, hebben we een paar keer gesproken over ja, hoe moeilijk het ook is om voor jonge lui om op te groeien in een wereld waarin zo ontzettend veel dingen op hun weg komen en op de weg van de ouders natuurlijk zelf. Hoe kan je je kinderen daarin goed begeleiden en... Dat is ook een hele zorg. En misschien dat wat vandaag aan de orde is, het stukje dat we gelezen hebben, dat de achtergronden geeft van waar die moeilijkheden eigenlijk vandaan komen. We hebben de neiging om vaak geestelijke dingen met regeltjes of enzovoort, te proberen in orde te krijgen. Maar ten diepste is het een zaak van ons hart en van Gods geest in ons. En daar gaat het over. En als we dat weten, dan wordt het duister zelfs licht. We zullen bidden. Liefdevolle Vader, machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u voor ons zorgt dat we vandaag weer bij elkaar mochten komen. En we bidden voor hen die op afstand mee luisteren of kijken. Voor hen die met andere dingen bezig zijn. Met een fietstocht op de Mont Ventoux, Vader, voor een goed doel. En ook dat is fijn dat dat in ons midden gebeurt. We danken u voor een babytje dat geboren is. Voor twee opa's en een oma die hier vandaag in ons midden zijn. Voor de vader die in ons midden is. En dank u wel dat hij de naam Juda gekregen heeft. Een mooie, bekende naam, die toch ook de verbinding weer legt met onze Heer. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt geven een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Zodat we gaan verstaan welke geweldige verwachting uw roeping wekt. Zodat we mogen groeien in de erkenning van u en vervuld mogen zijn met de erkenning van uw wil. Het goede, het welgevallige, het volkomene. Maar bovenal, u wil dat alle mensen gered worden. En daar zijn we diep dankbaar voor. Leid ons vandaag in het spreken, in het luisteren, in het overleggen in ons hart. En wijst u ons de weg die we daarmee mogen gaan. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. God echter, ja, dat stond niet in de tekst. Maar eigenlijk is dat toch de kern van hetgeen wat we vandaag met elkaar mogen bedenken. Hier is de tekst nog een keer. En jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden. Nou, als je de MBG leest, dan staat er: en jullie die dood zijn door jullie krenkingen en zonden. En het woord krenkingen staat daar geloof ik niet eens. Maar we zijn niet dood door krenkingen en zonden. Nee, we zijn er dood voor. Zoals Christus ook dood is voor al die krenkingen en zonden. En daar zelfs voor aan het kruis ging. Om juist dat te verwijderen, dat wat afstand bracht tussen ons en God. Die krenking en zonde, daarin hebben we ooit eens gewandeld. Toen we Christus nog niet kenden, toen we God niet kenden. En dat eens, dat betekent dat is van vroeger. En nu is er iets veranderd. Nou, we gaan deze tekst toch wat accenten geven vandaag. En dit zijn dan die accenten, de krenkingen en zonden. Nou, dat heb ik al verteld. Nog niet helemaal. er stond een moeilijk begrip, de eon van deze wereld. En het is bijzonder dat dat in één tekstje die twee woorden voorkomen, die in de NBG-vertaling en in allerlei andere vertalingen heel vaak met elkaar worden verwisseld. En het gaat over de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Nou, die kan je niet zien dus. Die zit ergens in de lucht. Nou, de lucht is er vol van, zal ik maar zeggen. En daar gaan we toch eens even over nadenken. Het gaat over weerspannigheid. Hoe komt het dat er weerspannigheid is? Hoe komt het dat je kan praten als brugman zonder dat je iemand het evangelie kan uitleggen? En we gaan spreken over het vlees. En dat is dan ons vlees. Waarin het stervelingschap zo werkzaam is. Dat het vlees, ik praat er vanmorgen nog even met Ger over. Het vlees en het lichaam dat daardoor zo kan aftakelen. Hij had het over als je 70 tot 80. Nou, ik ben nog lang geen 70, dus ik heb nog even te gaan. Anderhalf jaar ongeveer. Maar dat wanneer je ouder wordt, dan wordt het moeilijker. En dat heeft ook te maken met de facetten die in ons lichaam, in ons vlees plaatsvinden. We zijn stervelingen. En daarom is het goed als dat proces er is, dat we niet eeuwig leven. Want je zult toch niet eeuwig met de traplift naar boven willen en met een rollator de boodschappen willen doen. Of zelfs dat ook niet meer kunnen. God geeft ons een nieuw lichaam waarin we geen rollator nodig hebben en geen traplift, want we hebben een weg naar boven, te midden van de hemelingen. Maar we gaan daar toch even bij stilstaan. Waar komen die krenkingen en zonden nu vandaan, waarover gesproken wordt? Hè? Jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden. Nou, dat komt vandaan vanuit de ongehoorzaamheid van Adam. En u kent waarschijnlijk het verhaal en we weten niet wat voor vrucht het precies geweest is. Ik heb ooit wel eens gezegd een granaatappel, maar dat was een grapje. Want er vond een ontploffing plaats, als het ware, in onze genen, in de genen van een mens, vermoed ik, die vergiftigd werden doordat ze aten van een vrucht waarvan God gezegd heeft, daar moet je niet van eten. En misschien is dat zo, dat het in onze genen iets veranderd is, waardoor op een gegeven moment wij vatbaar waren voor de dood. Waardoor de dood door alle mensen is heen gegaan, waardoor we stervelingen werden. En die ongehoorzaamheid maakte ons tot zondaars, een ander woord voor doelmissers. Geen altoos durende gezondheid en leven in een geweldige situatie, maar een aftakeling in de loop van de tijd dat we ouder worden. Hij werd een zondaar, hij werd een doelmisser. Hij werd dus, dat kwam omdat hij sterfelijk geworden was. En hij krenkte God. En dat krenken, hè, want dat stond daar, krenkingen en zonden, jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden. Krenkingen, dat heeft te maken met liefde. Met het niet waarderen van liefde. En Gods liefde niet waarderen, dan krenk je God in zijn vaderhart, mag ik het zo zeggen. Een krenking gaat wel het allerdiepste. Het is het niet zien of willen zien, je rug toekeren naar iemand die jou zo lief heeft. Zo werd Adam dus een overtreder, een zondaar en een krenker. En wij met hem. Het is onontkoombaar. Want wij zijn naar het vlees uit Adam. En we waren als het ware in Adam, toen we er nog niet waren. Maar door in Adam, het nageslacht van Adam dat in hem was, daar maken wij ook deel van uit. Als je dat begrijpt, dan weet je ook waarom we hetzelfde zijn als Adam. In ons denken, in onze zonde, in het krenken. In het overtreden. Het is in overeenstemming met het vlees. En het is in overeenstemming met de eon van deze wereld. Nou, een eon, heb je wel eens van gehoord, neem ik aan, in ons midden. En zo niet, het is een tijdperk, maar heel lang. Je kan vanaf het begin van een tijdperk tot aan het eind van dat tijdperk kan je de dingen niet overzien. En wat is nou een wereld? Want er staat in overeenstemming met de eon van deze wereld. Een wereld, dat is het leefsysteem waarin we zijn. De organisatie van hoe mensen met elkaar omgaan. Met regels enzovoort enzovoort. Maar ook de sfeer die de wereld ademt. En in dit geval omdat God spreekt dat de huidige eon, het huidige tijdperk is een boos tijdperk, is die wereld ook gevangen in die boosheid. Het karakter van het tijdperk waarin we leven is boos. En daarom is die huidige wereld ook boos. En daarom zijn sommige mensen zo vreselijk boos. En ze worden steeds bozer en ze worden steeds... Ook de overheid die boven ons gesteld is en waar we aan zouden gehoorzamen, dat is ondanks het feit dat er dingen gebeuren waar we het niet mee eens kunnen zijn. God heeft die overheden gesteld en hij stelt ze aan en hij zet ze af. Maar ook die hebben te kampen met dezelfde problemen waar wij mee te kampen hebben. Het karakter van de wereld is boos. En als u zou weten wat er allemaal in achterkamertjes besproken wordt bij de overheid en in departementen. Ik denk, nou ja, er komt wel eens wat openbaar, hè, want dan is er 40 jaar verstreken. Nou, met 40 jaar geleden en nu, dat is een wereld van verschil hoor, qua boosheid. Het wordt steeds erger. En daarom is het misschien maar goed dat we het niet weten. Ja, we zouden ons zulke zorgen maken. Als we menselijk daarnaar kijken. De huidige wereld is boos. En wat is het toppunt eigenlijk van boosheid? Nou, moet ik wat anders zeggen dan de Zoon van God werd gekruisigd? Is dat niet het toppunt van boosheid? Is dat niet het toppunt van zonde, van overtreding, een onschuldige ter dood brengen? Is dat niet het toppunt van de krenking dat Hij, die gekomen was om ons te redden, dat wij hem hebben vermoord, daar staan de gelijkenis van hè, in de evangelie over de rentmeesters, slaven sturen, de profeten. En uiteindelijk kwam de zoon van de eigenaar en die bracht de zon. En toen zei ze, nou is die wijngaard van ons. Nee, die wijngaard blijft van de Heer. Het onrecht toonde op Golgotha zijn ware gezicht. Hij werd onrechtvaardig beschuldigd. En ik heb daar op Goede Vrijdag even over gesproken. Daar was een koning bij betrokken. Daar was de wereldmacht van die tijd bij betrokken in de gestalte van Pilatus. En daar was de geestelijke macht van het volk Israël bij betrokken in de hoge priester. Het onrecht toont zijn ware gezicht. De vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Het gebied van de duisternis is dat waar Satan volmacht over heeft. En vergis u niet hoor, Satan heeft volmacht. Satan heeft zoveel volmacht dat hij zelfs aan onze Heer, toen hij in de woestijn was en lichamelijk zeer verzwakt was, na 40 dagen niet te eten. Toen zei Satan tegen hem, ik geef u alle koninkrijken van de wereld. Als u mij aanbidt. En die volmacht had Satan. Waarom? Omdat Adam daartoe gesteld was en het uit handen gegeven had. Door ongehoorzaam te worden. En toen kwam die Satan, die tegenwerker, die ja, eigenlijk de volmacht heeft in het gebied van de duisternis. Die kwam daarvoor in de plaats. Die ontroofde het. Aan ons. En hij die de volmacht heeft van die duisternis, dat is degene die ook die weerspannigheid veroorzaakt. U weet toch wel wat weerspannigheid is? Of heb je geen kleine kinderen gehad? Ja, ik was een klein weerspannig kind hoor, dat moet je eens weten. Hebben mij met 10 paarden naar de school, naar de lagere school moeten sjouwen toen ik niet wilde. Had ik me verstopt, deuren op slot en van alles en nog wat. Ik was een zeer weerspannig kind. Ach, dingen kunnen veranderen. Dat is gewoon zo. Zelfs bij mij. Weerspannig rijden zijn dieren. Die zijn bekend omdat ze weerspannig zijn. Hè? Een ezeltje. Nou, soms gaat het zoals daar. Hè? Mensen erop en zakken erop. Maar nou, soms gaat het ook anders hoor. Dan is het ezeltje weerspannig. En dan moet het. Ja, dan lukt het niet zo, zal ik maar zeggen. Hè? Wat is de uitwerking daarvan? Uitingen van weerspannigheid. Nou, dat is grotendeels, heeft dat te maken met dat vlees waarin die zonde is, waarin dat stervelingschap zich openbaart en waarvan Gods woord zelf zegt dat de gezindheid van het vlees, hè, dus als je de impulsen volgt die uit dat vlees tevoorschijn komen, dan is dat vijandschap tegen God. Staan we misschien niet bij stil, maar zo is het wel. Die uitingen van weerspannigheid, dat is geleid worden door impulsen van het vlees. En als dat gebeurt, dan gaat je ziel, je innerlijk, je bloed gaat soms koken. Heb je dat wel eens, dat je bloed gaat koken? In het verkeer gebeurt dat vaak, dan hebben ze er allerlei gebaren voor. Het heeft met een vinger te maken en zo. Maar het kan ook verder gaan. Het kan zijn dat ze je de weg afsnijden. Het kan zijn dat ze uit hun auto komen dan. Impulsen van het vlees. En die werken in op je gevoelens. En die gevoelens komen voort uit het vlees. En de wil van het vlees doen. Paulus zegt dat we niet zomaar alles doen wat we maar willen. Vanuit dat vlees vandaan. Onze verlangens die voortkomen uit het vlees. Die zijn soms zo sterk dat ze de drijfveer worden voor heel ons leven. En ik zeg u dit. Dan hebben mensen de gezindheid van het vlees. En echt, Gods woord is daar heel duidelijk over en de praktijk is daar duidelijk over. Dan hebben we te maken met de gezindheid van het vlees, wat vijandschap is tegen God. En het is bijna onmogelijk om daar met die mensen te praten over geestelijke zaken van God. Want het is een denken vanuit het vlees. En denken vanuit het vlees, dat bedenkt alleen maar de dingen die beneden zijn. Niet de dingen die boven zijn. En geestelijke mensen, hè, en ieder mens die gelooft dat onze Heer Jezus Christus de Zoon van God is en gekomen is om hem te redden. Iedere gelovige is ten diepste een geestelijk mens. Ook al liggen daar wel wat accentverschillen tussen verschillende gelovigen. Maar we denken niet meer vanuit het vlees, we denken de dingen die boven zijn. Wij waren van nature kinderen van toorn, zoals ook de overigen. Van nature. Nou, wat is nou van nature? Ik heb dat een beetje nagebladerd en ik heb ook het woord, het Griekse woord dat daarbij hoort, nagekeken wat dat eigenlijk betekent. En dat betekent iets met uitspruiten of spruiten. Er zit een worteltje. En daar komt iets uit. En moet je niet verbaasd zijn dat er uit het worteltje of het zaadje van een appelenboom ook een appelentak met een appeltje tevoorschijn gaat komen. Ja? Dat is namelijk de natuur. Het gebeurt. Weet je wat ook van natuur is? Nou, Timon, je zal het wel merken hoe dat is. Je bent nou net weer vader geworden. Dat een babytje, Die laat zich horen als het honger heeft. En het gekke is, je hoeft een baby helemaal geen handboekje van dokter die of die te geven om te zeggen waar hij zijn melkje vandaan mag halen. Dat weet hij van nature. En dat is zo prachtig aan die natuur. De natuur is op zichzelf helemaal niet kwaad. De natuur is zelfs zodanig dat het leven beschermt. Onze natuurlijke reactie als er iets op ons afkomt, is dat we ons gezicht beschermen met onze handen of dat we wegduiken. Dat is een natuurlijke reactie en daar is niks mis mee. Nee, dat is zelfs goed. Omdat het ons beschermt tegen onheil dat op ons afkomt. Nou, het is dus een uitspruiten, kan je zeggen. Hè? Dat is de achtergrond. Groenten of planten, die spruiten uit. Maar het gaat erom, waar is die wortel, waar dat uitspruit, waar is die wortel, in welke grond zit die wortel? Nou ja, je hebt verschillende soorten grond, heb ik ontdekt. Die linker aardbei, ik weet niet of die vruchtjes daar nog van te eten zijn, maar die staat op punt van dood te gaan. En die rechter aardbei, die staat op goede grond. En die ziet er mooi uit. En waarom zeg ik dit nou? Ik bedoel, wat heb je nou aan een aardbei die door is? De goede grond en de slechte grond, die hebben te maken met... Ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Die hebben te maken met het voedsel dat we binnenkrijgen. Net zoals die aardbeienplant heeft te maken met het voedsel dat hij binnenkrijgt. Is er wel vocht? Is er een beetje mest in die grond? Enzovoort. En zo is het ook met ons. Wat voor voedsel krijgen we binnen? Staan wij in goede, gezonde grond? Of staan we in arme, tierige grond? Nou, dat is een groot verschil. En wij groeien op, en daarom heb ik dat even verteld daarnet, wij groeien op in een wereld die onder de boosheid ligt. Deze boze aion. En ik zal je zeggen, dat is zulke slechte grond. Maar het komt zomaar naar binnen bij ons, omdat we daardoor gevoed worden vanuit het vlees, komt het allemaal naar binnen, al die boosheid. Je hebt moeite om nog iets goeds te vinden op het internet, zal ik maar zeggen. En je kan ook niet zomaar de televisie eigenlijk zomaar aanzetten van even kijken of het leuk is. Want pats, de ene reclame naar de andere, dat wil je gewoon niet weten. Dus het komt en bereikt ons hart. En hoe bereikt het ons hart? Door onze ogen, door onze oren. En zo komt het naar binnen. De boze dingen... Van het tijdperk waarin we leven. Wij worden grootgebracht in die dingen. En dat is nou de achtergrond waarvan ik zei. Daar moeten wij en daar mogen wij onze kinderen in opvoeden. In deze tijd waarin de slechte grond zo ontzettend veel aanwezig is. En waar de goede grond... dat moet je eigenlijk echt zoeken. En de slechte grond is dat wat de boosheid ons wil laten geloven als de werkelijkheid. En de goede grond, die komt van God. En het gaat niet om het vlees, maar het heeft een geestelijke achtergrond. Het heeft gewoon een geestelijke achtergrond. Vandaar dat het gaat over de volmacht van de duisternis... Die weerspannigheid veroorzaakt. Of Gods geest die in ons werkzaam is. Die ons geestelijk gezond houdt. Het een laat ons dingen bedenken die beneden zijn. En natuurlijk mag je dingen bedenken die beneden zijn. Want je moet een keer een boodschap doen om aardappeltjes te kopen. En naar de supermarkt toe. Het zijn ook dingen van beneden. Maar het gaat in werkelijkheid in ons geestelijk leven. Verwachten wij het niet van de boosheid. Maar verwachten we het. Van God die ons een hemelse en heerlijke verwachting geeft. Opgroeien in deze boze aion is een geestelijke zaak. Ik leek Trump wel even, die kan dat ook zo mooi en dan. Kijk nog maar. Opgroeien in deze wereld is een geestelijke zaak. Geen zaak... waarin we ons uitstrekken naar iets geweldigs in deze boze wereld. Zonen van de weerspannigheid, die worden gevoed door de boosheid die door de geestelijke machten en volmachten staat er zelfs in de lucht van de boosheid zijn. En daar word je weerspannig van. En je zal allemaal, Misschien niet allemaal, ik weet het niet, maar er komt een tijd dat je kind aan het opgroeien is en in die puberteit belandt, een hele moeilijke periode, waarin liefde en geduld en zo nu en dan eventjes toch een streng leidseltje misschien, heel nodig zijn om ze bij je te houden. En dat is de gevaarlijke periode. En je merkt dat ze luisteren niet meer naar je. Want hun vriendjes zijn op school en dat en ze gaan daarheen. En als jij dan wel zegt, ben je nog niet klaar? Ik zei een keer tegen Jasper, als je nou een half uurtje per dag je huiswerk doet op school. En hij zegt, weet je wel hoe lang dat is? Ik denk, ik krijg nou niks. Een half uur, weet je wel hoe lang dat is? En hij kan 3 uur, kan die bij wijze van spreken van alles en nog wat aan spelletjes doen. Dat vliegt voorbij. Maar huiswerk, dan is een half uur lang. Je hebt er geen zin in. Nou, en dat maken we allemaal mee. Zo ben ik zelf ook geweest. Je hebt er geen zin in. Je denkt, bekijk het maar. En dat zijn die invloeden van die vanuit het vlees komen, die onder invloed staan van die machtelijke, van die machten en krachten van de duisternis. Er was een weerspannige zoon. Ik heb het niet voor niks net over een ezel gehad. Ismaël was als een wilde ezel, werd er gezegd tegen Hagar, zijn moeder. Je zoon zal zijn als een wilde ezel. En er staat erbij, en zijn hand zal zijn tegen allen. En alle zullen tegen hem zijn. Nou, zo is Ismaël voor ons een voorbeeld van weerspannigheid. Weerspannigheid, en hoe kwam dat wat er gebeurde? Want Hagar en haar kind, Ismaël, werden op een gegeven moment weggestuurd. En waarom was dat? Omdat hij Isaac zat te jennen. En misschien was het nog wel erger dan een beetje jennen hoor. Maar Isaac was de zoon van de belofte. En Hagar, die lette misschien niet op wat Ismaël allemaal deed. Maar Sarah, die werd op een gegeven moment zo boos. Die werd zo boos. En die zei tegen Abraham, stuur hem weg. Nou, dan beginnen we niet aan. Kom op, het is mijn zoon. En nog wel mijn eerstgeboren zoon. Nou, dat was in het Midden-Oosten heel belangrijk. Dus ja, het klinkt wel aardig hoor, dit muziekje. Maar Ismaël was als een wilde ezel. En wat staat er in Job over wilde ezels? Dat moet je maar eens nalezen, Job 39 vers 5. De wilde ezel luistert niet naar het geroep of geschreeuw van de drijver. Met andere woorden, een wilde ezel is altijd op zoek naar een stukje groen gras en als hij het in zijn kop krijgt om een stukje groen gras te willen hebben. En je zag er net die bepakte mannen op een wilde ezel. Dat beest gaat gewoon niet de rechte weg. Die gaat gewoon huppla het wilde land in. Want hij zag daar een groen struikje. En dan kan je aan die teugels trekken wat je wil. Hij doet het niet. Een ezel is daarin zeer weerspannig. Hij wil niet in dat span. Waardoor hij de rechte weg gaat. En dat staat in Job. De ezel luistert niet naar het geschreeuw van de drijver. Van zijn leidsman. Stuur hem weg. Daar waren we gebleven. Sarah zei, jaag die slavin en haar zoon weg. En het is opvallend. Tenminste, het viel mij op. En ik weet helemaal niet of het wat betekent. Maar toen ik dat stukje nog eens nalas. In dit gedeelte wordt geen één keer de naam Ismaël genoemd. Hem, die zoon. En zo wordt het omschreven, maar de naam komt er niet meer in voor. En Abraham, er staat Abraham, het mishaagde Abraham heel erg. En God zei, nu moet je even, moet toch eens een keertje naar je vrouw luisteren. Niet voor niks naast je gezet. Hè? Luister naar wat ze zegt, want dat is wat ik ook wil. Stuur hem weg. En de zoon van het vlees, hè, want Ismaël was geboren uit de wil van het vlees. En niet luisterend naar de belofte van God. En zo werd de zoon naar het vlees weggestuurd. Omdat hij de zoon van de belofte verkeerd behandelde. En hij moest wijken, omdat de zoon van de belofte de voorrang kreeg, de voorkeur kreeg. Stuur hem weg. En dat heeft te maken met die weerspannigheid. Israël is weerspannig. Hoe komt dat nou dat Israël, het volk van God, God heeft hen door woestijnen geleid, door zeeën geleid, over rivieren laten gaan. Als ze dorst hadden, dan was het toch ineens onverwachts weer ergens een beekje. En dat manna, jongen, kwam vandaag elke dag bij ons op balkon, manna lag. Het was een heel stuk goedkoper dan boodschappen doen en het was nog lekker ook. Nou, dat verfoeiden ze. Ja, nou, 38 jaar misschien, hè. Maar ze verfoeiden het. En ze wilden vlees. Nou, God gaf ze vlees. En hoeveel duizenden stierven we niet van die gulzigheid toen. Israël was een vreemd, weerspannig volk. Het was het geroepen volk. Het had een belofte gekregen van God. Maar het is een weerspannig volk. Heel de dag spreid ik mijn handen uit naar een weerspannig en tegensprekend volk. Hè? Dat citeert Paulus in Romeinen 10. Hè? God geeft hen een geest van verdoving. Heeft ook te maken met die weerspannigheid. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. Maar stuurt God hen weg? Dat is de vraag. En dan mag je Romeinen 11 eens lezen. Zouden ze dan zo struikelen dat ze wel vallen moesten? Nee, dat is het niet. Er is een geheim voor Israël dat God hen weer zal aannemen. Wij zijn ook weerspannig geweest, de natie. Dat staat in Romeinen 11. Want evenals jullie, Paulus die spreekt over wij, wanneer hij zichzelf en zijn volk Israël bedoelt. En hij spreekt over jullie, als hij het over de natie heeft. Want evenals jullie eens weerspannig waren tegen God. En zo is het, hè. Israël en de natie, die werden samen gevat in die weerspannigheid. En waarom deed God dat? Omdat er geen verschil zou zijn. En omdat hij hen allen, voor allen ook, op zijn tijd barmhartig zou zijn. Dat is zo geweldig aan God, hè. De list en de dwaling zijn kenmerken van deze wereld. En dat staat in Efeze 4. Door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Nou, ik heb het woordje stelselmatigheid even onderstreept. Waarom? Omdat dat aangeeft dat dat te maken heeft met iets wat als een systeem bestaat. Het is niet huppla, er komt een vulkaanuitbarsting van boosheid en daarna is het weer lekker rustig. Nee, het is een systeem van boosheid. Omdat de eon, het tijdperk waarin we leven, is boos. En het wordt gesystematiseerd. Ja, ik vind het heel vervelend dat ik moet zeggen dat een overheid die God boven mij gesteld heeft, dat bedriegers en leugenaars zijn. Maar het is gewoon zo. Ze zijn bezig om mee te gaan in die boosheid. En als je geluk hebt, hebben ze nog enig besef van normen enzovoort. Maar wat er niet gebeurt. Er was een of andere meneer weer in het nieuws. Nou, ik volg het allemaal niet meer hoor. Maar dat zijn onze leiders. Laten wij ons door hen leiden? Nee, we mogen ze gehoorzaam zijn, maar dat wil niet zeggen dat we ons moeten laten leiden door de leugenaars, door bedriegers, door mensen die hun eigen zakken vullen enzovoort. We mogen ons laten leiden door Gods geest, want allen die door Gods geest geleid worden, zijn zonen van God. En wij zijn geen zonen van de weerspannigheid, maar wij zijn zonen van God. En het geheimenis van de wetteloosheid, hè, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Maar het is nog een geheim. Ja? Ik vertel u nu een geheim. Namelijk dat in deze boze eon de wetteloosheid hetgene is wat ten diepste op ons afkomt. En als we niet meer gehoorzaam kunnen zijn aan een overheid, omdat er een complete wetteloosheid is, weet je wat er dan gebeurt? Dan haalt hij ons weg. Zegt hij, nou hoef je niet meer gehoorzaam te zijn, want het kan niet meer. Nu haal ik je weg. En dan mogen we inderdaad naar boven toe. Maar zolang we hier zijn, gehoorzaamheid, maar laten we ons wel leiden door Gods geest. Want niet alles wat ze willen, hoeven we ook te doen. Abortus is geen wet om te moeten doen. Dat was in China wel. Een kindpolitiek. Nou, we zijn erachter dat het ook niet helemaal werkt, geloof ik. En er kwamen natuurlijk allemaal jongetjes, want al die moeders wilden graag een jongetje. Nou ja, dat China zou uitsterven op den duur, denk ik. Maar wanneer je niet gedwongen wordt om euthanasie te laten plegen of abortus te laten doen enzovoort, dan kunnen we toch nog leven geleid door Gods geest. Maar als dat niet meer kan, het geheimenis van de wetteloosheid is in werking. En er komt er eentje aan. Er komt er eentje aan die werkelijk de wetteloze zal zijn. Die alles omkeert van Gods ordening. En die de dingen doet die leiders voor hem nog nooit gedaan hebben. Nou, in die tijd leven we. In die tijd mogen jonge mensen hun kinderen opvoeden. In een tijd waarin die boosheid tot in alle vezels van de maatschappij is doorgedrongen. Dat is niet makkelijk. Maar ik vertel deze dingen omdat je weet hoe het zit. God echter, dat is wat. Ik heb dat niet in de tekst opgenomen. Maar in vanaf vers 4 staat er, God echter, die rijk is aan barmhartigheid, hij heeft ons lief, staat er. Hij is barmhartig. Hij schenkt ons zijn geest, die levend maakt. In plaats van dat we onderweg zijn naar de dood, zijn we onderweg naar het leven, want we zijn niet meer nageslacht van Adam, naar het vlees, maar we zijn in Christus, als het ware nageslacht van Christus naar de geest. En de geest maakt levend. En God is mild voor ons en God redt ons. God is overstijgend rijk van genade. God stuurt ons nooit weg. En waarom stuurde die Ismaël weg? Omdat dat Israël was een volk dat gericht was op het vlees. Moest ook de wet doen. En dat mislukte, want het vlees is zwak en kon de wet niet vervullen. En nu is daarvoor in de plaats gekomen Gods geest in ons, waardoor de vrucht van de geest is. Nou, leest u Galaten 5 vers 1, 22 eens. Liefde, mildheid, zachtmoedigheid, geduld. Geduld hebben we wel eens nodig, hè. Zelfbeheersing. Nou, geloof. Die vruchten van de geest, die zijn in de plaats gekomen van de dwang van het vlees en van de boosheid die in dit tijdperk gaande is. God stuurt ons nooit weg. Dat is heerlijk om te weten. En uiteindelijk, zelfs Ismaël, die weggestuurd was, die zal een plaats hebben in Gods plan. Ismaël blijft niet weggestuurd. Ismaël zal erbij horen. En alle volkeren die uit hem voortgekomen zijn, ze zullen erbij horen. Maar niet op dit moment. Want nu is het zo dat alleen de leiding van Gods geest ons de mogelijkheid geeft om rein te leven. God laat ons niet over aan de duisternis. Hij bergt ons uit het volmachtsgebied van de duisternis. En hij zet ons over in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. We zijn gered. We zijn geen schaapjes meer die in een struikje in het duister liggen te wachten tot de herder komt. We hebben zijn geest ontvangen. We hebben een lied gezongen daarin staat dat Gods woord, het is een lamp voor onze voet. We zijn niet in duister. Het licht is continu in ons en bij ons. Als we met geestelijke ogen kijken en niet met ogen van het vlees. Dan weten we wat de weg is. En dan weten we dat we overgezet zijn en dat die volmacht van de duisternis geen enkele claim meer op ons heeft. Want we zitten in een heel andere situatie, namelijk in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En die liefde is het die hij in onze hart heeft uitgegoten. En met die liefde is het dat we onze kinderen de weg mogen wijzen. En dat we mogen weten bij wie we zoeken moeten. Onze handen zijn tekort altijd. Maar de liefde is altijd aanwezig. Zoals bij de geboorte van een baby de melk er is. Zo is bij de nieuwe schepping die we zijn. Gods geest in ons. En die liefde die hij in ons hart heeft uitgegoten voor elkaar. En voor hen die ons lief zijn. Die hebben we altijd bij ons. Die mogen we geven. En laat dat nou de leidraad zijn waarin we onze kinderen grootbrengen. En mag dat ook de leidraad zijn binnen onze gemeente. Om met die kinderen om te gaan. En voorbeden voor elkaar te doen. De liefde. De vrucht van Gods geest in ons. Laat dat in ons werken. Hij redt ons. En dat is een heel groot wonder. He, er staat in 2 Thessalonicenzen dat God ons van begin de voorkeur geeft tot redding. In heiliging. Dat wil zeggen dat we rein zullen gaan leven, zal ik maar zeggen. In reiniging van en heiliging van geest en geloof van de waarheid. Waartoe hij ons ook roept. Door ons het evangelie tot toe-eigening van de heerlijkheid. We hebben een geweldige verwachting van heerlijkheid. En die zal aan ons uitgekeerd worden. Want we zullen gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de Zoon die nu in heerlijkheid is. Toe-eigening van de heerlijkheid van onze Heer, Jezus Christus. En God is bij machten. God is echt bij machten. En laten we natuurlijk opvoeden gaat gepaard met regels stellen. Opvoeden gaat gepaard met. Maar laten we beseffen dat God bij machten is, waar onze handen tekort schieten, om die liefde van hem via ons door te geven. En God is bij machten door zijn geest. En hoe jong kinderen ook al kunnen zijn. Wanneer ze opgevoed worden in een gelovig gezin en wanneer God het geloof aan die kinderen geeft, dan is daar een bescherming die ons ontelbaar veel groter is dan wat wij ooit vanuit onze kracht, onze eigen kracht kunnen doen. God is bij machten. En we mogen ze opvoeden met die kennis en liefde. En er zijn situaties waarin zo'n kind vanuit een bepaald milieu of onder invloed van onverschilligheid en wat dan ook overgezet wordt in op een plekje waar liefde is. En binnen weken, binnen een paar weken groeit dat op en komt daar respons uit die liefde. Dat is gewoon zo. De liefde is zo geweldig en Gods liefde in ons. Hij heeft het gegeven om het uit te delen. Om hem lief te hebben, om onze Heer lief te hebben, om onze man, onze vrouw, onze kinderen lief te hebben. Om de broeders en zusters in de plaatselijke gemeente lief te hebben. En zo mogen wij allen die ons lief zijn omringen met zijn liefde die hij in ons gegeven heeft. Want hij is het. Uiteindelijk is hij het die het willen en het werken in ons en in onze kinderen zal bewerken. Tot zover. We gaan een lied zingen, Hans. Oh, het is een beetje langer geworden dan ik dacht. De klok is weg. Ik zal net als Adam even een schuldige zoeken. Eva, klok, je bent weg. Sorry, spijt me. Hans, welk lied zingen we? Ken hem in al je wegen. Oh, een mooi lied, hè. Liefdevolle Vader en machtig God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ons de krenkingen vergeeft naar de rijkdom van uw genade. Vader, en uw genade is in overeenstemming met uw onmetelijke liefde voor ons. En dank u Vader dat u uw wegen gaat met ons. U kent ons ieder individueel stuk voor stuk in al onze omstandigheden. En u bent bij machten. U bent bij machten om ons heen te zijn. Met uw bescherming, met uw liefde. Met de vrijheid van genade. En de verbondenheid met u. U bent met uw geest in ons. En u leidt ons daardoor. Dank u wel, Vader, dat we dat weten mogen. En er zijn moeilijke omstandigheden, Vader. U heeft daar alle kennis over. En u gebruikt het. U zult het gebruiken om dat toch, ook al zien we dat niet, tot het goede te laten zijn. Dank u wel, Vader, dat we zo met u op weg mogen gaan. Wees met hen voor wie het echt moeilijk is ook. Met gezondheid, met ouderdom, met moeilijke omstandigheden, met gebrek. Vader, en dank u wel dat u van al die dingen weet en weet wat moet zijn. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. We zullen nog een slotlied staande met elkaar zingen. En dat is een vrolijk lied, want God echter is bij machten. Als ik het goed heb, is de tekst van dit liedje gebaseerd op een tekst uit Jesaja. En daar gaat het niet over het feit dat we God altijd ontmoeten. Maar dat wanneer we vluchten voor God, al vluchten we over de verre zee, Hij is daar. We kunnen niet vluchten voor God. En waarom niet? Omdat hij ons zo lief heeft dat hij ons in alles wil leiden en beschermen. En zo zal het met u zijn voor vandaag en de komende week en de rest van uw leven.